Ik spreek een beetje over een opmerkelijk Bijbelgedeelte. En ik zal dat straks uitleggen. Ik wil namelijk, ja, als het ware, de camera even terugdraaien naar een week vol Pasen. Dus ik ga straks lezen over de intocht in Jeruzalem uit Lucas 19. Maar voordat het zover is, wil ik u eerst een stukje lezen uit de Efezebrief. En dat is best een beetje moeilijk geschreven. Lange zinnen, heel kenmerkend voor Efeze. En toch wil ik dat even doen. Efeze 1, vanaf vers... Goed, even kijken, vanaf vers 15. Waar Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlichte ogen van uw verstand, andere vertaling zegt verlichte ogen van uw hart, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. En aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Even tot zover. Ik zal dat eerst even uitleggen. Paulus schrijft hier aan christenen. Mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen. En toch schrijft hij dat hij voor ze bidt dat zij verlichte ogen van hun verstand, van hun hart mogen ontvangen. Om een beetje te kunnen begrijpen, ik vertel het even met mijn eigen woorden, hoe overweldigend groot de kracht is aan ons, zegt hij. Dezelfde kracht die de Heer Jezus uit de doden heeft opgewekt. Hij zegt, dat moet je op een of andere manier gaan zien. Dat moet God je openbaren. En misschien weet u dat nog, maar dat zal bij ieder mens anders zijn. Maar ik kan me nog goed herinneren dat wij tot geloof kwamen. En dat ik de ene dag eigenlijk niet kon geloven dat God bestond. En dat de volgende dag, toen ik mij daaraan overgaf aan Jezus Christus, het net ging alsof er een gordijn werd weggetrokken. En ik opeens het wel kon zien. Dus zo'n soort van openbaring. En dat bidt Paulus de Efeziërs toe. Hij zegt, ik hoop dat je dat mag ontvangen. Verlichte ogen van je hart om te weten hoe overweldigend groot die kracht is van God. Dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt, wil wonen in jou. En dan denkt u misschien heel spectaculair aan allerlei tekenen en wonderen en noem maar op. Maar daar denk ik niet in de eerste plaats aan. Ik moest denken aan een ouder echtpaar wat mij na een spreekbeurt aansprak. Oudere mensen, echt oudere mensen, al heel veel jaren getrouwd. En ze vertelden me, en je zag eigenlijk de liefde van God in hun hele houding. Maar ze vertelden me dat ze in hun leven 3 kinderen hadden gekregen. En dat er 2 dochters in de loop der tijd waren overleden. En die vrouw zei, mensen vragen mij soms, waarom geloof je nog? Ik denk dat komt door die kracht. God woont door de Heilige Geest in mensen en tilt ze als het ware uit boven de omstandigheden. Dus dat is even een preekje vooraf. En nou gaan we naar Lucas 19. En dan hoop ik dat u op den duur begrijpt waarom ik op Pasen spreek over iets wat voor Pasen gebeurd is. Want ik denk dat om Pasen echt te kunnen begrijpen, je ook de voorgeschiedenis moet kunnen begrijpen. Dus Lucas 19. Waarboven staat de intocht in Jeruzalem. En dan begin ik te lezen vanaf vers 29. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En het gebeurde toen hij dicht bij Betfage en Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij 2 van zijn discipelen uitzond. Hij zei, ga het dorp in dat voor u ligt en als u daar binnenkomt zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand u vraagt, waarom maakt u dat los? Dan zult u zo tot hem spreken, omdat de Heere het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij het hun gezegd had. En toen ze het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen, waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden, de Heere heeft het nodig. Zij brachten het vervolgens naar Jezus en nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. En toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg. En toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luider stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En ze zeiden, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zeide, ik zeg u, dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei, och dat gij op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Dat is het thema van vanmorgen. Hoe kijk je? Hoe kijk je naar dingen met de ogen die ieder mens heeft? Of kijk je naar de dingen met de ogen die God ons wil geven, de verlichte ogen van ons hart? In de Bijbel kom je dat heel vaak tegen, dat mensen op twee manieren kunnen kijken. Denk aan de 12 verspieders die uitgezonden worden naar het land Canaan en die dan terugkeren. En alle 12 hebben ze hetzelfde gezien en dat zeggen ze ook. Zeggen dat land is fantastisch, maar er wonen reuzen. En 10 van die 12 zeggen, wij komen daar dus nooit binnen. En 2 kijken anders. En die zeggen, inderdaad, er wonen reuzen, maar wij komen daar binnen, want God is met ons. Dus hoe kijk je? Ik moest denken aan Samuel, het Bijbelboek Samuel, die de opdracht van God krijgt om een koning, een nieuwe koning te zalven over Israël. En hij wordt gestuurd naar het huis van Isaï en een van zijn zonen zal die nieuwe koning moeten zijn. En dan komt de eerste en dan vertelt de Bijbel ons wat Samuel denkt. En Samuel denkt, dit zal hem zijn. Een boom van een kerel, een geweldige koning. En God zegt, dit is hem niet. En dat doet Samuel tot 7 keer toe. En iedere keer zegt God nee. En dan blijkt er uiteindelijk nog een 8e te zijn. Die is op het veld en dat is koning David, de latere koning David. En dan zegt God tegen Samuel, Samuel, je kijkt verkeerd. Je ziet alleen maar wat de buitenkant is. Maar ik zie het hart aan. En zo kun je misschien wel 10 geschiedenissen in de Bijbel bedenken die op die manier werken. Denk aan de knecht van Elisa en je kunt denken aan Eva hoe ze kijkt naar de boom van kennis van goed en kwaad. Hoe kijk je? Henk Binnendijk, bij jullie denk ik nog wel bekend, een beetje, sprak vroeger op de jongerendag, en ik kan me dat nog zo goed herinneren, ik heb het voorbeeld wel eens vaker gebruikt, misschien hier ook wel, dat weet ik niet. Maar dan had hij op het podium had hij een enorme televisie staan, die hij gebruikte in zijn toespraak. En dan zei hij, je hebt eigenlijk 2 soorten mensen. Je hebt kijkers, dat zijn mensen die iedere avond voor de buis zitten. Maar die veranderen niet. Hij zei, maar je hebt ook zieners. En de profeet van tegenwoordig schreef van Samuel, die werd vroeger ziener genoemd. Hij zegt, een ziener is iemand die wat ziet wat anderen niet zien. Maar wat zijn leven verandert. Dus je hebt kijkers en je hebt zieners. En het is niet zo, en daarom schrijft Paulus dat aan de christenen in Efeze. Het is niet zo dat je kunt zeggen, als je nou christen bent en je hebt de Heilige Geest ontvangen, dan zie je het dus automatisch goed. Ik heb nog heel even in mijn naïviteit gedacht dat dat zo werkte bij christenen. Ik dacht, als we nou allemaal dezelfde Bijbel lezen en allemaal de Heilige Geest hebben ontvangen, dan kijken we dus op dezelfde manier naar dingen. Nou, ik hoef u niet uit te leggen dat dat niet zo is. Dat zelfs hier in de zaal er waarschijnlijk mensen zijn die heel verschillend over van alles en nog wat denken, terwijl ze toch christen zijn. Ik moest denken aan iets wat ik las in de krant, waar gebeurt. Niet dat de krant alles schrijft wat waar gebeurd is, maar dat dan toevallig wel. En dat ging over een predikant die had gesproken over de enge poort. Dat de weg naar het koninkrijk van God een smalle weg is. En dat er ook een brede weg is die naar het verderf leidt. En dat er ook een smalle poort is, een enge poort. En de organist achter het orgel vond dat de dominee dat eigenlijk veel te zwaar had aangezet. Hij vond dat niet uitnodigend genoeg voor mensen. En de predikant is klaar en die zegt amen. En de organist mag beginnen. En die deed iets wat niet in de liturgie stond. Hij zette als lied, als eerste lied na de prediking in, ik zie een poort wijd openstaan. Dat is niet zo netjes, maar ik vond het toch wel erg grappig. Ik moest erom lachen. En later zei iemand tegen mij, dat is ook een favoriet lied in de gevangenis. Dan even terug naar de geschiedenis. Er gebeuren een aantal dingen in dit verhaal, die je eigenlijk ook al terugvindt in het eerste, het Oude Testament, en die de discipelen misschien wel herkend hebben. Dat weten we niet zeker, een aantal dingen weten we zeker. Maar misschien hebben ze ook wel gedacht toen ze die ezel losmaakten, dat dat een verwijzing was naar Genesis 49. Waar gesproken wordt over Silo die komt, een afstammeling uit de stam van Juda. En waar de ezel vastgebonden staat aan de wijnstok. En waarvan de meeste Bijbeluitleggers denken dat dat echt over de Messias gaat. Over Jezus. En wie weet hebben de discipelen dat begrepen. Misschien dachten ze aan Zacharias 9. Waar staat dat de koning van Israël nederig binnenkomt in Jeruzalem, zittend op een ezel. Ze hebben in ieder geval gedacht aan Psalm 118. Want die hebben we net gelezen met elkaar. En ik lees hem nog maar een keer. Ze zeiden, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. Psalm 118, een messiaanse psalm. En dat citeren ze. Dus dat zien zij in de Heer Jezus, de Messias. En dan komt, bijna als een soort van desillusie, dat vers 41, toen hij dichter bij de stad kwam, weende hij over haar. Nou weten wij natuurlijk niet of de Heer Jezus hier weent, huilt, alleen over de stad. Misschien ook wel over zijn discipelen. De Bijbel vertelt ons dat niet, dus daar moet je voorzichtig mee zijn om daar een mening over te hebben. Wat ik wel weet is uiteindelijk dat als de Jezus gebracht wordt naar Golgotha, hij er helemaal alleen voor staat. Dat alle discipelen die hier uitriepen, Psalm 118, er niemand van hem bij hem gebleven is. Dat ze hem allemaal stuk voor stuk hebben verlaten. En als Jezus dan in vers 42 zegt, hij zag, och, dat ge ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Dan denk ik dat je wel mag zeggen dat het niet alleen voor de ogen van Jeruzalem verborgen was, maar dat het ook voor de ogen van zijn eigen discipelen verborgen was. En wat hebben ze dan niet gezien? Ik denk, en ook daar moet je voorzichtig mee zijn, omdat je dat niet meteen kan bewijzen, maar als je goed terugzoekt in de tekst, dan ontdek je dat deze dag een bijzondere dag is en dat daarom de Heer Jezus daar zo de aandacht op vestigt. Dat het vrijwel zeker dezelfde dag is uit Exodus 12, waar een lam moest worden uitgezocht, waarvan het bloed later aan de deurposten zou worden gesmeerd. En waarna het volk in vrijheid kon uitreizen vanuit Egypte. Vrijwel zeker. Exodus 12, lees het thuis op je gemak maar eens na. Daar krijgt Israël de opdracht om een lam uit te zoeken. En zo'n lam, daar moet je niet bij voorstellen dat dat een klein beestje was. Dat was een dier van een jaar oud. En dat lam moest worden uitgezocht en dat moest als het ware in huis genomen worden. En Johannes de Doper wist dat. En Johannes de Doper is degene die als eerste zegt, als de Heer Jezus voor het eerst ziet, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zelfs Pilatus zag het op een of andere manier. Als dat lam in huis genomen werd, 4 dagen, moest dat gecontroleerd worden. Of daar niks aan mankeerde. Of dat volmaakt was, of dat goed was. En dat is wat Pilatus zegt over de Heer Jezus. Zie, ik vind geen schuld in deze mens. Ik probeer me ook voor te stellen hoe je dat als gezin van Israël beleefde. Dat zo'n lam in huis genomen werd. Of misschien in een hokje wat er aan vastgebouwd was, dat weet ik niet. Maar in ieder geval dichtbij. En stel je nou voor, onze kinderen zijn inmiddels groot, maar wij hebben ook kleinkinderen. Dat je kinderen dat zien gebeuren. Ik heb thuis ook dieren en de kinderen willen altijd knuffelen met de dieren. En dat ze dan met zo'n schaapje knuffelen en leuk. En dan is het paasavond. Goede vrijdag. En dan moet dat lam geslacht worden. Ik probeer me daar iets bij voor te stellen. In onze moderne samenleving is dat bijna onmogelijk. Dat je een, noem het maar een huisdier zou slachten. Dat zegt iets over de ernst van zonde. Het zegt ook iets over onszelf, dat we dat op een of andere manier lastig vinden. Als wij zelf, wij hebben thuis altijd kippen gehad en op een zeker moment dan kwamen ze ook in de pan. Niet helemaal uit zichzelf, maar toch. En onze dochter, dat is ook een kind van haar tijd, die wilde dat dan nooit eten, dat waren onze eigen kippen. En dan was mijn vrouw, dacht slim te zijn, die stopte ze dan onder in de vriezer. En dan na een paar maanden kwam dat boven. En ze had het altijd door. Dus dat is nooit gelukt. Maar ik heb wel eens discussies met haar gehad. Ik zei, je gaat wel naar McDonald's. Weet jij hoe lief dat kalfje is geweest waar die hamburger van gemaakt is? En op een of andere manier is dat kwartje nooit gevallen. Dus dat is in onze tijd ook anders en op een of andere manier veel moeilijker, maar het is best wel goed om daar eens over na te denken. En ik denk dat de discipelen dat niet begrepen hebben, dat de Heer Jezus het lam Gods was. Op het moment dat Israël zijn lam uitzocht, werd ook Jezus uitgezocht door God zelf. En die hele menigte van de discipelen die uitriep, vrede zij de Heer, hebben dat op een of andere manier niet doorgehad, maar ze prezen de Heer Jezus wel vanwege de wonderen en de tekenen die zij gezien hadden, zegt de Bijbel. En wat hebben ze gezien? Ze hebben gezien dat Jezus water in wijn verandert. Ze hebben gezien dat hij het brood breekt en dat deelt met een enorme massa. Ze hebben zelfs gezien dat hij Lazarus uit de doden opwekt. Dus je kunt je iets voorstellen. Ze hebben volop genezingen gezien. Je kunt je voorstellen waarom die menigte zo uitzinnig is. Ik denk dat wij allemaal, inclusief ikzelf, wel zo'n koning zouden willen. Een koning die je geneest, een koning die zorgt dat je het goed hebt, een koning die zorgt dat je te eten hebt. Ik denk dat ieder mens eigenlijk zo'n koning wel zou willen. Alleen als je het daarbij laat, dan lijkt dat wel heel erg op het welvaartsevangelie. Als je nou maar op de juiste manier gelooft en op de juiste manier bidt, dan zul je rijk zijn, dan zul je gezond zijn, dan zul je, nou ja, vul het maar in. Maar dat is niet Gods route die God wil gaan met Jezus. Gods route is een route als lam Gods via het kruis. En op het moment dat we daar terechtkomen, dan wordt het voor mensen soms een beetje ongemakkelijk. Zoals mijn dochter niet na wilde denken over dat kalfje wat gestorven was voor die hamburger, in alle eerbied, denk ik dat mensen ook moeite hebben met datgene wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. En Paulus schrijft daar later over in de Korinthebrief. Hij zegt, ik heb besloten eigenlijk maar één ding te weten. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. En dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is het middelpunt van het evangelie, maar dat is ook het middelpunt van de wereldgeschiedenis. Daar gebeurt het. En daarom zegt Paulus, dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste. En waarom vinden wij die route via het kruis zo lastig? Waarom zien de discipelen dat niet? Waarom ziet Israël dat niet? En waarom zien wij dat soms ook niet? Dat kruis confronteert mij in de eerste plaats met mijzelf. Dat kruis dat stond er vanwege Gerrit Mes. En God dank vanwege veel meer mensen. Maar als je daar diep over nadenkt, dan word je geconfronteerd met jezelf op een manier die je eigenlijk liever niet zou willen zien. Ik heb in de loop van mijn leven, dat is het lastig als je wat ouder wordt, heel wat mensen afzien haken, die toch gelovig zijn geweest, omdat God niet beantwoordt aan het beeld wat zij van God hebben. Dingen lopen anders, dingen gebeden worden op een andere manier verhoord of juist niet verhoord. En dan haken mensen af. Dus het kruis is de confrontatie met mijzelf. In Markus 10, een bijzonder verhaal, daar wordt de blinde Bartimeus gebracht naar de Heer Jezus. Dat verhaal, dat ken je wel. En dan stelt de Heer Jezus in mijn ogen daar een hele bijzondere vraag. De Heer Jezus vraagt aan de blinde Bartimeus vanaf zijn geboorte, wat wilt gij dat ik u doen zal? Ik weet niet wat u daarvan vindt. Ik heb geen idee. Ik vind dat een wonderlijke vraag. Net zoiets als dat je de tandarts belt. Je hebt verschrikkelijke kiespijn. En je komt binnen en dan vraagt de tandarts, wat wil je dat ik je doen zal? Ja, dat is nogal logisch. Maar ik denk dat die vraag niet voor niks zo geformuleerd wordt. Omdat het soms ook wel iets van ons vraagt om te kunnen zien. Om in de eerste plaats geconfronteerd te worden met onszelf. Er zijn trouwens voorbeelden bekend van mensen die blind geboren waren en die door een operatie weer ziende werden, waarvan sommigen zelfs een einde aan hun leven hebben gemaakt. Dat is echt zo. Omdat ze alle invloeden niet aankonden. Alle indrukken werden te groot, te veel. En ze besloten uit het leven te stappen. Dus die vraag van de Heer Jezus is helemaal niet zo onlogisch als dat je op het eerste gezicht zou denken. Wil ik geconfronteerd worden met mijzelf? In Jesaja 6, een heel bekend gedeelte, daar krijgt Jesaja iets te zien van wie God is in de hemel. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En dan denk je, nou, daar zal Jesaja blij mee zijn. Dat wil toch ieder mens iets van God ontdekken. En Jesaja zegt alleen maar, wee mij, want ik ben een man onrein van lippen. Ik woon te midden van een volk wat onrein van lippen is. Wee mij. Bij Petrus zie je precies hetzelfde in Lucas 5 met de wonderbare visvangst. Als er een enorme hoeveelheid vis gevangen wordt op commando van Jezus, dan valt Petrus op zijn knieën en dan zegt Petrus tegen de Heer Jezus, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Opeens ontdekt Petrus wie hij is in het licht van wie Jezus is. En ik denk dat wij daar allemaal mee zouden worstelen. Als je opeens zo dicht bij een heilig God staat. Een God die sterven wil aan een kruis. Dat confronteert ons ook enorm met onszelf. Wij hebben kinderen, ik zei dat net al. En daar zie ik dat dan ook in terug, dat ik sommige dingen ook voor mijzelf ongemakkelijk vind. Stel je voor, er komt iemand naar ons toe en die zegt dan tegen mij, ja, jouw dochter is wel heel erg muzikaal. Heeft ze dat van jou? Dat vind ik een leuke vraag. Dan denk ik, ja. Dat vind ik leuk om te horen. Even nog los van het feit of dat zo is. Maar stel je nou eens voor dat iemand zou zeggen, joh, jouw zonen hebben wel een heel akelig karakter. Dat is niet waar overigens hoor, ik heb lieve jongens, maar even als voorbeeld. Jouw zonen hebben wel een heel vervelend karakter. Hebben ze dat van jou? Ik mag het niet zeggen, maar dan kijk ik toch schuin naar Marianne, mijn vrouw. Om als het ware te zeggen, het ligt niet aan mij. Dus wij willen dat liever niet horen. Dus als het gaat over zien, over een beetje kunnen begrijpen hoe groot de overweldigende kracht is, de Heilige Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Om daar iets van te begrijpen, ook voor ons eigen leven. In praktische zin. Is de eerste vraag, wil ik dat eigenlijk wel? Wil ik geconfronteerd worden met mijzelf? En er zijn voorbeelden uit de geschiedenis van mensen die dingen zagen, die zieners waren in plaats van kijkers. En die dat soms met hun leven hebben moeten bekopen. Ik moest denken aan een beroemde Duitse theoloog, Dietrich Bonhoeffer, uit de Tweede Wereldoorlog. Die al voor de Tweede Wereldoorlog zag dat het niet goed ging in Duitsland. En die de opkomst zag van de NSDAP. En die daar verschrikkelijk tegen waarschuwde in de kerk. Hij was een van de weinigen. Die zei, dat is demonisch wat ze doen. Dat gaat de verkeerde kant op. Dat is verschrikkelijk. Dat heeft hem zijn leven gekost. Ik moest denken aan iemand in Nederland, die het overigens zijn leven niet kostte. Maar die ook bespottelijk werd gemaakt in die tijd. Iemand als Johannes de Heer. Die ver voor de Tweede Wereldoorlog al zei dat hij geloofde op grond van de Bijbel dat het volk van Israël op een zeker moment terug zou keren in het land. Ondenkbaar. Hij werd bespot. En wij hebben het mee mogen maken dat het uiteindelijk gebeurd is. Dus als je iets ziet of als God je iets laat zien, heeft dat soms ook consequenties dat je er wat mee moet. En wil ik dat? Dus dat is één. Het tweede, en ik denk dat we die neiging ook allemaal hebben, is dat we het liefste een eigen route lopen. God kiest ervoor om zijn zoon een route te laten gaan die wij eigenlijk diep van binnen ongemakkelijk vinden. En als wij een route mogen kiezen, dan, althans dat heb ik wel, dan kies ik graag een route die ik zelf zou willen. Mensen vinden het soms lastig om met zichzelf geconfronteerd te worden. Iemand die ik goed ken, die geeft allerlei cursussen, heeft ze in de loop van het leven gegeven aan mensen die moeite hebben om hun kinderen op te voeden. En dan gaat ze eerst op gesprek en nou ja, als dat allemaal niet blijkt te werken, dan wordt er op een zeker moment gevraagd, mogen wij camera's ophangen bij jou in huis, zodat we later nog eens terug kunnen kijken hoe je nou omgaat met je kinderen. Hoe je ze toespreekt, vul maar in. En dan wordt later samen, wordt teruggekeken op die video's. En de meeste ouders schrikken dan van zichzelf. Dat zij dingen zeggen naar hun kinderen, dingen doen, een manier van doen, waarvan ze eigenlijk zelf niet wisten dat ze dat zo deden. Dus wij willen dat liever op onze eigen manier doen. Ik moest ook denken aan iemand uit de Bijbel, uit het Bijbelboek Numeri, Biliam. Biliam staat bekend als profeet. Wij weten niet wat voor profeet. Maar Biliam wordt ingehuurd door een heidense koning om het volk van Israël te vervloeken. En Biliam wordt gevraagd door boodschappers van die koning. En hij krijgt een enorme beloning als hij meegaat. Maar, en dat realiseert hij zich waarschijnlijk toch ook wel, ik kan niet zomaar meegaan, ik moet dat eerst aan God vragen. En Biliam vraagt dat aan God en 's nachts antwoordt God in een droom en zegt tegen Biliam, jij mag niet mee. Jij mag dat volk niet vervloeken. Dus Biliam zegt dat de volgende dag tegen die boodschappers en die gaan terug naar de koning en zeggen, ja, hij komt niet. En de koning zegt dan, we moeten de beloning vergroten, ernstig vergroten. En dan gaan jullie opnieuw en dan vraag je het nog een keer. En zo gebeurt dat. En Biljam zegt weer. Eigenlijk zou Biljam dan moeten zeggen, je weet toch wat de Heer de vorige keer zei. Maar dat doet hij niet. Hij zegt, ik zal het weer vragen. Biljam ziet die beloning. Op een andere plaats in de Bijbel wordt gesproken over een Biljamsloon. Dus bij Biljam zit er al iets in zijn hart van, ik zou liever wel meegaan. Ik loop liever wel mijn eigen route. Zoals je dat vroeger soms met je moeder had, dan mocht je iets niet. En dan bleef je maar zeuren. En dan op het laatst zei je moeder of je vader, nou doe het dan maar. Dan was de lol wat mij betreft over. Want dan proefde je wel, ze vindt het eigenlijk niet goed. En dat gaat bij Biljam ook zo. God spreekt tot hem opnieuw, de nacht daarna. En God zegt, nou ga maar mee. Maar je zult alleen datgene spreken wat ik in je mond leg. En Biljam gaat mee. Maar je proeft dat God daar niet blij mee is, mag ik dat zo zeggen. Dus Biljam gaat mee, zit op zijn ezel, ezelin was het trouwens. En loopt dan door het veld. En op een zeker moment wil die ezel niet verder. Je kent het verhaal ongetwijfeld. En Biljam, die drijft dat beest toch verder. En op een zeker moment, dan lopen ze tussen de wijngaarden door met muurtjes. En de ezel wil weer niet verder. En die loopt zelfs tegen die muurtjes aan met dat been van Biljam er klem tussen. En Biljam wordt kwaad. En die begint die ezel te slaan. En weer een klein stukje verder gaat de ezel zelfs liggen. Hij wil niet verder. En Biljam slaat hem opnieuw. En dan opeens, en dat is best bijzonder, als je dat uit moet leggen aan iemand van buiten de kerk, is dat helemaal lastig. Opeens begint die ezel te praten. Kijk, wij zijn de meeste van ons opgevoed met de Bijbel, dus wij weten hoe dat zit met pratende ezels. Maar stel je voor dat ik dat nog uit moet leggen aan een ongelovige. Wat zou u dan zeggen? Ja, ik verwacht geen antwoord, hè. Maar ik probeer u toch een beetje te prikkelen. Dat is best bijzonder. Ik vind het eigenlijk niet eens zo bijzonder, heb ik wel eens gezegd. Want 's avonds in het journaal zie ik dat zo vaak. Ja? Valt het kwartje? Pratende ezels. En dan opeens, als die ezel spreekt, die ezel zegt tegen Biljam, ik heb je toch altijd overal gebracht, waarom sla je mij? En dan opeens gaan de ogen van Biljam open en daar ziet hij verderop een engel staan met een getrokken zwaard. En daar realiseert hij zich, als ik nou doorgereden had, was ik er niet meer geweest. Dus God opent zijn ogen. Anders had hij het nooit geweten. Ik vind dat overigens wel een mooie gedachte. Dat een ezel meer ziet dan een profeet. Dat is ook wel iets om over na te denken. Zou je kunnen zeggen dat, ja, hoe wil ik dat formuleren? Dat de kerk van alle eeuwen daar ook last van gehad heeft. Dat zij bepaalde dingen niet gezien hebben. Ik denk dat je dat wel mag zeggen. Dat de kerk blind geweest is, voor een groot deel, niet allemaal, maar voor een heel groot deel, voor Gods beloftes aan Israël. Ik moest denken aan Psalm 48. Ik weet niet, misschien is er hier iemand die nog een oude Bijbel heeft, een oude Statenvertaling. En dan moet je dat maar eens opslaan, Psalm 48. En daar staat boven, dat hebben de vertalers erboven gezet, dus degene die de Bijbel hebben samengesteld. Dat is niet uit de vertaling gekomen. Maar daar is boven geschreven, de heerlijkheid der kerk. Dat slaat nergens op. Psalm 48 gaat helemaal niet over de kerk. Dat gaat over Sion, dat gaat over Jeruzalem, dat gaat over Israël. Maar absoluut niet over de kerk, maar het zegt iets over de gedachtegang in de kerk in die tijd. Door alle eeuwen heen is er gedacht dat God afgedaan heeft met Israël vanwege de kruisiging van Jezus. En dat de kerk in de plaats gekomen is van het volk van Israël. Dus dat de kerk, het, zoals we dat noemen, het geestelijk Israël is geworden. Daar is in de Bijbel zelf, als je goed zoekt, geen aanleiding voor. Ik moest denken aan een tekst uit Leviticus 26. Waar God zegt tegen Israël, zelfs al zouden jullie uit het land verbannen worden. En in het land van je vijanden wonen. Zelfs dan zal ik het verbond gedenken wat ik met jullie voorvaderen gesloten heb. Ik zal het nooit verbreken. Dus Gods beloften met Israël blijven absoluut overeind. Jeremia 31, daar lees je hetzelfde en het staat op nog veel meer plaatsen. Dus Gods route, in dit geval, is de route via het kruis. En hoe Gods route is met Israël, dat kan ik ook zomaar niet invullen. Want ook ik zie wel wat daar gebeurt. En ook ik heb niet zomaar een antwoord. Ik denk het enige antwoord wat je daarop zou kunnen geven op alle ellende die er is in heel de wereld, maar ook in Israël. Dat is als Jezus terugkomt. Dan wordt het opgelost. Maar dan op zijn manier. En Gods route loopt altijd via het kruis. En dat vonden zelfs de discipelen lastig. In Matteüs 16 lees je dat de Heer Jezus aan de discipelen vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan antwoorden ze van alles, van Elia en noem maar op. En dan wordt de Heer Jezus persoonlijk en dan zegt de Heer Jezus, maar wie zegt gij dat ik ben? En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, dat heb je niet uit jezelf. Dat heeft God je geopenbaard. Met andere woorden, je hebt opeens geestelijke ogen gekregen om dat te zien. Dat heeft de Heilige Geest je getoond. Tot zover zeer positief. En dan in datzelfde Bijbelgedeelte, ik vind dat bijna eng. Dan draait dat opeens 180 graden. Want dan begint Jezus te spreken over zijn lijden. En dan zegt diezelfde Petrus, aan wie net geopenbaard was wie Jezus was. Dan zegt diezelfde Petrus, dat verhoede God. En dan zegt Jezus tegen Petrus, Satan, ga achter mij. Dus op een of andere manier is het blijkbaar mogelijk dat je iets ziet zoals God het ziet. En dat je even later iets totaal verkeerd ziet. In het geval van Petrus. Dat is, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat vind ik een lastig iets. Dat dat op een of andere manier blijkbaar mogelijk is. Maar dat Gods route altijd via het lijden en sterven van Jezus gaat. Via het kruis. En dat je ook de kracht van de opstanding eigenlijk niet kunt begrijpen als je de voorgaande geschiedenis niet begrijpt. Dus ik hoop dat u snapt wat ik bedoel te zeggen. Als wij elkaar zouden bezien in het licht van het kruis, denk ik dat wij over het algemeen mildere mensen zouden zijn. Dat we voorzichtig zouden zijn met ons oordeel, met onze mening. Dat wil niet zeggen dat je geen mening mag hebben. Dat mag best wel. Maar toch, hoe ga je daarmee om? In het licht van het kruis realiseer je dat dat kruis daar stond voor jou. Maar dus ook voor je broeder en voor je zuster. En dat maakt in mijn beleving ons mildere mensen. Jesaja 53 zegt dat zo prachtig. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En die vrede is nou juist datgene wat Israël, wat Jeruzalem en waarschijnlijk ook de discipelen missen in dit Bijbelgedeelte uit Lucas 19. Och, dat gij toch op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Dus dat is de boodschap die ik u mee wil geven met Pasen. Hoe kijk je? Hebreeën 11 beschrijft Mozes, en ik vind dat een prachtig gedeelte. En zegt dat Mozes ervoor koos om te lijden met het volk. En dat Mozes ervoor koos om niet langer te genieten van de zonde. Blijkbaar kun je van zonde ook genieten. Omdat, zegt de Bijbel, hij was ziende de onzienlijke. Mozes zag meer dan de gemiddelde. Mozes zag waar het op aankwam. En eigenlijk zou ik willen afsluiten met een gebed. Datzelfde wat Paulus bidt voor de gemeente in Efeze. Als hij zegt, ik bid voor jullie dat je mag ontvangen, verlicht de ogen van je hart. Verlicht de ogen van je verstand. Om iets te begrijpen van de overweldigende kracht van de erfenis die God voor jullie bereid heeft. Dezelfde kracht die Jezus uit de doden heeft opgewekt. En dan gaan we in ieder geval zien dat Pasen eigenlijk zonder het kruis niet mogelijk is. Dat je dat heel bewust moet koppelen aan elkaar. Mag ik u voorgaan in gebed? Heer Jezus, dank u wel dat u de weg voor ons gegaan bent. En dat ik u mag bidden dat u ons telkens opnieuw, ik denk dat dat nodig is, telkens opnieuw ons de geestelijke ogen wil openen om te zien waar het op aankomt. Om u beter te leren kennen. Daar schrijft Paulus ook over in datzelfde gedeelte. Heer, dat ons geloofsleven diepgang mag kennen. Dat het veel meer zal zijn dan alleen maar geloven dat we naar de hemel gaan. Hoe goed dat dat ook is. Maar dat we ook het dagelijks leven bezien met verlichte ogen van ons hart. Zodat dat ook in ons eigen leven iets teweeg brengt. Zoals die twee oude mensen die daar stonden na afloop van die dienst. En die zeiden, we hebben God lief. Ondanks het feit dat we twee dochters hebben verloren. Heer, dat is niet uit te leggen. Dat is onvoorstelbaar. En toch is dat hetgene wat u doet als u door de Heilige Geest in ons woont en wij die geest de ruimte geven. Ruimte om het kruis te zien, om het lijden te zien, om ons eigen falen te zien. Maar ook om te ontdekken dat u ons geschapen heeft als nieuwe mensen. We mogen daaruit leven. Heer, en zo wil ik bidden voor ons allemaal, inclusief mijzelf. Dat u ons dat geeft. Verlicht de ogen van ons hart. Verlicht de ogen van ons verstand. Geestelijke ogen. Om te zien hoe u de dingen ziet. En ik bid u dat in de naam van Jezus. Amen.